Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering kunt u luisteren naar twee gasten. Ronald Buys, bestuursvoorzitter van ouderenzorgorganisatie Laurens in Rotterdam. En Geertje van der Ven, onderzoeker bij adviesbureau FWG. Beide organisaties hebben samen een rapport geschreven met 5 toekomstscenario's voor anders werken in verpleeghuizen. Daarover gaan ze in gesprek met redacteur Suzanne Bremmers.
De verpleeghuiszorg staat onder grote druk. Wachttijden voor een plek in het verpleeghuis worden steeds langer. Financiën staan onder druk. Het verzuim is hoog en de personeelstekorten nemen toe. Onderzoeks- en adviesbureau FWG heeft in samenwerking met ouderenzorgorganisatie Laurens uit Rotterdam 5 scenario's bedacht om beter met deze problemen om te gaan. Deze soms radicale ideeën zijn mogelijk interessant voor alle zorgorganisaties in Nederland. Hartelijk welkom Ronald Buys, bestuursvoorzitter bij Laurens.
Hallo, welkom.
En Geertje van der Ven, manager van de onderzoeksafdeling en onderzoeker bij FWG.
Dankjewel.
Ronald, waarom hebben jullie FWG ingeschakeld?
Ja, Laurens heeft een nieuwe koers samengesteld vorig jaar, van zorgen voor een samenleven. Een heel belangrijke pijler daarin is een accent op meer zelf- en samenredzaamheid. En we realiseren ons dat we daar naast en vrijwilligers voor nodig hadden. Ook taakdifferentiatie binnen de organisatie zelf. En we dachten, ja, laten we daar eens over in gesprek gaan met een partij die verstand heeft van functies en van taken binnen functies. Dus daar kwamen we uit op FWG.
Want FWG is vooral bekend van de systeemhouder van het functiewaarderingssysteem voor de zorg. Maar jullie doen dus ook meer.
Ja, klopt. We zijn inderdaad vanaf de jaren 70 al systeemhouder van het functiewaarderingssysteem. En om dat systeem actueel te houden, doen we doorlopend onderzoek naar functies, hoe functies veranderen. En we doen ook breder onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg en de effecten daarvan op werk. Zodat we ook echt vooruit kunnen kijken, wat komt op de zorg af en wat kunnen we ook verwachten als het gaat om de werken in de zorg.
Oké, en dus jullie koers is eigenlijk een soort lange termijn, ideeën voor de lange termijn.
Ja.
Maar wat hebben jullie zelf geprobeerd om als goede werkgever de werkdruk te verlagen? Misschien hogere salarissen, grotere contracten. Wat hebben jullie tot nu toe gedaan?
Ja, we hebben ons natuurlijk. We hebben als werkgever de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in opleiden van mensen. Laurens leidt ieder jaar zo'n 1350 mensen op. En daarnaast hebben we geïnvesteerd in werkplezier. Leiderschapsprogramma's, teamontwikkeling, dat zijn programma's die langer bij Laurens lopen. En ondanks dat, ondanks dus heel veel opleiden, ondanks inzet op behoud van mensen, ja, zie je dat we op deze manier de zorg niet kunnen continueren. En hebben we in onze koers gezegd, ja, we moeten het echt anders gaan doen. We gaan door met opleiden, we gaan door met werkplezier, maar daarnaast moeten we eigenlijk naar een ander organisatiemodel doen in de ouderenzorg.
Wat is voor jullie het grootste inzicht uit dit rapport?
Het inzicht is dat de gedachte die we ook hadden, van je zou nog veel meer taakdifferentiatie kunnen doen binnen je organisatie met de medewerkers die er zijn. Maar je kan ook een grote appel doen op naast en vrijwilligers. Want die kunnen veel van de taken die nu door medewerkers worden gedaan, kunnen ook door hun worden gedaan. Het inzicht is eigenlijk dat dat inderdaad zo is, maar met name de omvang. Het percentage van taken die door vrijwilligers en naasten kunnen worden gedaan is ruim 20% blijkt in het rapport.
Dat verbaast je?
Dat verbaast me eigenlijk, ja. Dus ik dacht, ja, het zal echt wel gaan om een groot aantal taken. Maar dat het 22% zou zijn, dat geeft aan hoe groot de potentie is.
De potentie van?
Van de inzet van naasten en vrijwilligers.
Ja,
dus dat een lijn is die onze eerste pijler meer accent op zelf- en samenredzaamheid. Heeft echt veel potentie.
Ja. Geertje, hoe zijn jullie tot deze scenario's gekomen?
Ja, ik denk het leuke van dit onderzoek is dat we hele verschillende onderzoeksmethoden hebben gebruikt. Allereerst hebben we heel rekenkundig eigenlijk gekeken naar hoe ziet het werk van Laurens er nu uit. Dus we hebben van 7 locaties alle functies in kaart gebracht. Welke taken doen zij? Hoeveel tijd besteden zij aan die taken? En daarmee zijn we gaan rekenen. Dus welke taken zou je ook uit kunnen laten worden iemand met een lager kwalificatieniveau. Of, zoals Ronald al ook al aangeeft, door mensen die geen zorgachtergrond hebben, zoals mantelzorg en vrijwilligers.
En waarom is dat belangrijk?
Nou, je kan daarmee heel goed kijken naar de potentie die er is om werk anders te organiseren. Wat we daarnaast nog hebben gedaan, ook om die potentie te toetsen met de dagelijkse praktijk, is dat we heel veel zorgmedewerkers van Douwens hebben gesproken. Dus in focusgroepen hebben we gevraagd naar de ideeën van zorgmedewerkers als het gaat om dingen beter organiseren, sneller, efficiënter, fijner voor zichzelf en voor de bewoners. En daar konden we ook een aantal ideeën toetsen die uit die rekenkundige exercitie eigenlijk zijn gekomen. En want is het ook echt mogelijk om de helft van jouw taken af te stoten? Raakt het dan niet de kern van jouw vak? Of krijg je te weinig afwisseling in je werk? Zijn processen zo ingericht dat dat nu helemaal niet kan? Die toets hebben we daar mooi kunnen doen, naast dat zij ook nog heel veel andere ideeën hebben ingebracht.
Oké, dan horen we die straks ook nog wel, denk ik. Zijn deze scenario's eigenlijk voor alle zorgorganisaties of ook voor ziekenhuiszorg, voor groot en klein, voor wie is het eigenlijk van toepassing?
Nou, het is wel echt gebaseerd op de situatie van Douwens, dus interim raden voor pleeghuiszorg. Er zijn geen aanleidingen om te denken dat die functies en die taken en die tijdsverdeling heel anders ligt bij andere verpleeghuizen. Dat wijst het onderzoek ook wel uit. Dus daar is het in eerste instantie denk ik heel erg direct toepasbaar voor. Maar zeker ook voor andere branches, langdurige zorg, gehandicaptenzorg bijvoorbeeld. Maar zelfs ook voor ziekenhuizen. Ik denk dat er zeker elementen bruikbaar zijn en ter inspiratie kunnen dienen.
En jullie hebben 5 scenario's geschetst. Die gaan we straks gaan we daar een paar van bespreken. Hoe moet ik die radicale ideeën plaatsen? Klopt het dat jullie astronautenvoedsel als reële optie voor maaltijden in verpleeghuizen beschouwen? Hoe moet ik dat precies zien?
Ja, je pikt er ook wel meteen de meest radicale uit. Maar we hebben samen met FNG-collega's, met adviseurs die ook dagelijks in de zorgorganisatie zitten om hen te ondersteunen, ook bij vraagstukken rondom anders werken, hebben we echt op een andere manier nagedacht, out of the box, met een bepaalde methodiek, van wat als die scenario's zoals we ze nu hebben uitgewerkt niet haalbaar blijken te zijn, omdat er ook echt wat anders nodig is, hoe zou je dan echt radicaal anders naar die zorg kunnen kijken? Dus daar zitten ideeën bij zoals stoot heel welzijn af. En laat dat dus ook niet meer over aan vrijwilligers en mantelzorgers, maar draag de boodschap uit, hier krijg je medische basiszorg en verder eigenlijk niks. Nou, dat zijn natuurlijk geen ideeën die in eerste instantie heel aantrekkelijk lijken. Maar tegelijkertijd ook wel interessant om die randen wat op te zoeken. Omdat we ook weten met z'n allen hoe groot die tekorten ook nog gaan worden.
Hoe kijk jij daar tegenaan, Ronald?
Nou ja, een beetje hetzelfde. Hè. Dit laat zien dat als de verandering die noodzakelijk is, het echt anders inrichten van de zorg, als we dat niet weten te realiseren met elkaar, als we die stap niet kunnen maken waarin de samenleving ook echt instapt, zeg maar, met elkaar gaan doen, ja, dan kom je op dit soort schrale ideeën uit. Hè. Welzijn voor leiderschappen heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven. Dat geldt ook voor astronautenvoer en dergelijke. Dus daar moeten we ver vandaan blijven.
Ja, en hoe bepaal je dan wanneer dat moment daar dan toch gekomen is?
Nou, kijk, wat er de komende jaren natuurlijk gebeurt, is dat het aantal medewerkers in de zorg gewoon verder gaat uitstromen. We verwachten een daling van zo'n 5-10%. Een aantal ouderen, dat is ook bekend, neemt toe. Dus dat gaat uiteindelijk gewoon niet meer matchen. Dus als we het anders organiseren, dan ga je vanzelf merken, dat merk ik nu al, dat de werkdruk nog verder oploopt. En dat komt zo'n kantelmoment, hè? Als de werkdruk zo groot dat mensen denken, ja, maar ik blijf hier ook niet meer werken. Ook, ik ga wat anders doen. Dus werk zat in andere sectoren. Dus dan gaat dan op een gegeven moment zien dat je uitstroom nog verder gaat toenemen. En dan krijg je een soort van meltdown selection vorm. Dat moet natuurlijk niet gaan gebeuren. Gaat het niet gebeuren? Want volgens mij voelt iedereen wel aan dat het anders kan en ook anders moet. Maar er zit ook iets heel moois in het anders werken. Omdat de kwaliteit van leven denk ik meer centraal komt te staan dan de kwaliteit van zorg. We zijn op zichzelf gewoon een prima beweging.
Ja, dat je eigenlijk, zeg maar, wat de cliënten willen, dat het eigenlijk een bonusvoordeel is. Of dat je denkt, nou, dit is eigenlijk, hadden we het al veel eerder zo kunnen doen misschien.
Ja, dat denk ik wel eigenlijk. We hebben natuurlijk ik werk nu zo'n 35 jaar in de zorg, denk ik. En ik heb eigenlijk al 35 jaar lang meegemaakt dat we iedere keer betere kwaliteit van zorg wilden leveren. Daar waren we dus al op gefocust. En kwaliteit van leven is een klein beetje aan de zijkant geschoven. Ik ben in 2016 gestart in de ouderenzorg. Daarvoor hebben we 10 jaar in de psychiatrie gewerkt. En daar viel me op dat er echt altijd aandacht was voor naast, zeker in de kinderpsychiatrie. Daar wordt heel veel geld ook echt gestopt in de ouders, zeg maar, wat het logisch is. En toen ik in de ouderzorg startte, toen dacht ik, hoe kan het nou dat dat in de ouderzorg helemaal niet gebeurt? Dat naasten bijna systematisch geen rol krijgen. Ik ben het met je eens, dat hadden we eerder moeten doen. We zijn er ook al langer mee bezig. Alleen de noodzaak wordt groter om deze op zichzelf, denk ik, goede beweging te maken.
Ja. Geertje, wat vinden jullie nou het meest kansrijke scenario van de 5 scenario's die jullie hebben geschetst?
Ik denk dat het eerste erg kansrijk is. Laat verzorgenden als vliegend team werken. We zien deze oplossing eigenlijk al bij verpleegkundigen.
Wat is dat eigenlijk?
Nou, het idee is dat, wat Ronald net ook al aangaf, het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de taken die verzorgende niveau 3 nu doen, uitgevoerd kunnen worden door mensen met een lager kwalificatieniveau of ook mantelzorgers en vrijwilligers, dus zonder kwalificatieniveau. Het idee is om die inzet van die niveau 3 verzorgende, die eigenlijk ook de meest schaarse beroepsgroep zijn, om die wat efficiënter in te zetten door ze afdeling overstijgend te laten werken, dus bijvoorbeeld voor een hele locatie. Dat betekent dat je een vast team op de afdeling hebt die bestaat uit helpenden en misschien ook uit mantelzorgers of vrijwilligers. En dat is een vast team die eigenlijk allemaal dezelfde taken oppakt. Wat ook een wens was van medewerkers. Je hebt één team op de afdeling en we pakken allemaal wat er voor ons ligt. Tegelijkertijd heb je het vliegend team van verzorgenden die je kan inroepen op het moment dat er voorbehouden handelingen bijvoorbeeld gedaan moeten worden. Maar die ook standaard langskomen om bepaalde zorg te verlenen.
Oké, en hoe kijk jij daar tegenaan, Ronald?
Ja, ik vind het ook echt een heel kansrijk scenario. Het lijkt een beetje op hoe ook de wijkverpleging georganiseerd is. Hè? Je loopt als verzorgende een route door de wijk. En zo gaan verzorgenden denk ik in de toekomst inderdaad een route lopen door het huis. En wie weet ga je die twee werelden ook nog op zichzelf nog wel combineren. Ik denk dat het een heel kansrijk scenario is. En op de afdeling krijg je dan een soort van woonteam. Dus je hebt een zorgteam. Hè? Wij noemen het misschien geen vliegend team, maar een zorgteam.
Waarom noem je het geen vliegend team?
Nou, er zit iets gehaast in een vliegend team. Ik weet niet of het allemaal zo gehaast hoeft. Hè? Maar je kan denk ik als zorgteam, zoals je ook een behandelteam hebt op locatieniveau, kan je ook een zorgteam inrichten. En dan krijg je dan op de afdeling zelf een woonteam, met niveau 1 en 2. En inderdaad ook naast zijn vrijwilligers. Hè. Dus voor mij zijn andere adviezen, hè, juist ook de inzet van vrijwilligers en naasten, zijn ook mooi in combinatie eigenlijk met dat vliegende team.
Ja.
En dat is één geheel.
Dus jullie gaan dat ook al inzetten, dat woonteam en dat zorgteam?
Ja, we hadden dat in onze koers ook al staan. Hè, van we willen deze beweging maken. We zijn ook over met elkaar in gesprek. En dit rapport heeft ons eigenlijk geholpen in de concreetheid. Van, kijk, dit zijn dan ook de taken waar je allemaal aan kan denken. En laat ik ook, wat ik in het begin ook al zei, ook zien hoe kansrijk eigenlijk deze scenario's zijn. We zijn ermee bezig om dat ook echt op de locaties te bespreken met mensen. En te kijken, hoe kunnen we die verandering nou maken? Want dat moet je natuurlijk wel stapsgewijs doen.
Ja, oké. Nu zijn bij de wijkverpleegkundigen is het opknippen van taken, heeft dat eigenlijk geleid tot juist meer tekorten, omdat ze vonden dat de afwisseling in het werk verdween. Buurtzorg werkt bijvoorbeeld liever met generalisten. Hoe moet dat zien met dit scenario? Is het juist, gaat dit wel werken?
Ja, ik heb niet het beeld dat we de functie helemaal op gaan knippen in heel veel kleine taakjes. Ik denk eigenlijk dat je de kern van de functie van verzorgen wel heel erg overeind houdt. Juist het generalistische deel daarvan. Alleen dat je je werk niet doet op één afdeling, maar in het huis. Dat je werk nog steeds heel divers zal zijn. Ik denk wel dat het dichter bij je oorspronkelijke opleiding komt te liggen. Waar je oorspronkelijk voor bent opgeleid. Dus wat mij betreft zal voor veel verzorgenden kunnen gelden dat het werk plezier er ook weer toeneemt. Je gaat doen waar je eigenlijk voor bent opgeleid. Er zullen ook verzorgenden zijn die zeggen, ja, maar ik vond het juist zo leuk om het af te wisselen op de afdeling. Dat komt ook uit het onderzoek. Dat ook een aantal mensen zeggen, ja, maar ik vind die afwisseling juist zo leuk. Maar de vraag is wel of dat nou bij de kern van je oorspronkelijke opleiding ook thuis.
Ja, hoe kijk jij er tegenaan, Geertje?
Ja, wij zeggen bij FNG ook altijd, een functie is meer dan een bundeling van taken. Dus op het moment dat je taken gaat weghalen of een functie anders gaat vormgeven, moet je ook altijd kijken naar wat wij goed werk noemen. Van wat doet dat met een functie? Is het nog een volwaardige functie? Kom je niet aan de kern van iemands vak? Is het nog een afwisselende functie? Zitten er genoeg herstelmomenten in? Hè, op het moment dat je de meest eenvoudige taken eruit gaat halen, dat waren misschien wel de momenten waarop je even bij kan komen. Dus een brede blik op werk blijft altijd nodig. En ook goed in gesprek met medewerkers, want het kan ook heel erg verschillen. De een zal het als een loopbaankans zien en de ander zal het als een verschraling van het vak zien.
Dat vind ik ook een sterk punt van het rapport, hè? Dat het in ieder scenario worden ook wel de kansen van het scenario beschreven, maar ook wel gewoon de aandachtspunten. Van let hier dan wel op, als je deze beweging gaat maken, dan zijn er ook risico's. Dat maakt voor mij ook een, geeft extra waarde aan dit rapport.
En hoe helpt jou dat dan als bestuurder?
Nou ja, je hebt natuurlijk het risico dat je op een gegeven moment zo gelooft in de richting die waar je voor staat, dat je de risico niet meer ziet. Hè? Dus het helpt me om enerzijds te zien, oké, de beweging kan echt gemaakt worden. Maar ook je nog extra bewust te worden van de risico's die je loopt als je die beweging ook gaat maken.
Ja, en dan wou ik nog even hebben over die de volwaardige rol die je mantelzorgers kunt geven in het zorgteam. Ik geloof dat bij Vilans komen er momenteel al heel veel vragen binnen over wat mantelzorgers mogen overnemen en ook wat de juridische consequenties zijn voor zorgorganisaties als dat misgaat. Kortom, dat lijkt eigenlijk een scenario waar veel organisaties al mee aan de slag zijn. Herkennen jullie dat?
Ja, dat herken ik wel. Ik denk dat iedereen natuurlijk aan het nadenken is over wat zijn nou de antwoorden op de vraagstukken van deze tijd. En dan kom je natuurlijk ook op mantelzorgers uit. Ik zie het hier ook in Rotterdam, ook andere organisaties in Rotterdam zijn hier over aan het nadenken. Sterker nog, we hebben in cohortenverband ook gezegd, laten we dat nou met elkaar ook doen. Hè? Laten we met elkaar kijken hoe we hier al mijn voet aangeven.
Wat is het cohortenverband?
Comfort is een samenwerkingsclub zeg maar, van de Rotterdamse VVT-organisaties. Uit Rijnmond eigenlijk. En we hebben ook gezegd, willen we die transitie goed kunnen maken? Dan is het belangrijk dat we dat met elkaar doen. Dus ik zie op heel veel plekken in Nederland dat mensen hierover nadenken. Dus ik denk dat ook de uitwerking van, maar wat zouden mantelzorgers dan kunnen doen? Want dat vond ik wel verrassend ook in dit onderzoek, dat ze eigenlijk nog meer kunnen doen dan wat wij dachten.
Dat verraste je?
Ja, met name ook dat we hebben een regelgeving die wel van toepassing is bij deze van vrijwilligers, bij mantelzorgers, toch weer net even anders ligt.
Oh ja, ze mogen heel veel doen dan. Geertje, kan jij er iets over vertellen?
Ja, mantelzorgers die vallen eigenlijk niet onder het beroepsmatig handelen. En ze vallen eigenlijk niet onder de wet BIG en daarmee niet onder het beroepsmatig handelen. Dat betekent dat zij wettelijk eigenlijk heel veel mogen inderdaad. Dat ligt anders bij vrijwilligers, omdat die toch een soort van in dienst zijn van een zorgorganisatie. En dat wettelijke verschil weten denk ik ook veel mensen of organisaties niet. Dat biedt eigenlijk nog veel meer kansen dan bedenken.
Ja.
Zij mogen zelfs voorbehouden handelingen doen, of medische handelingen.
Oké, zoals injecties geven?
Ja, natuurlijk raden we wel aan om mensen daar goed voor op te leiden. Je ziet op veel plekken ook bijvoorbeeld mantelzorgacademies ontstaan. Maar dat zijn inderdaad handelingen. En je ziet ook als mensen langer thuis wonen, dat heel vaak dat soort handelingen ook al gewoon gedaan worden door partners of ouders of kinderen.
Ja, dus dan zou het bijna vreemd zijn als je dat dan in het verpleeghuis niet meer mag.
Precies.
Ja. Oké. Dan wou ik nog even hebben over een van de scenario's. Die gaat over leefplezier. Hè? Stel een medewerker leefplezier aan. Hoe kijk jij daar tegenaan, Ronald?
Ja, we vinden leefplezier heel belangrijk. Ik weet niet of we echt een aparte medewerker leefplezier gaan aanstellen. Leefplezier zal denk ik iets zijn wat binnen zo'n woonteam een integraal onderdeel moet zijn van het werk. Naar behoefte van cliënten moet je daarmee bezig zijn, denk ik. Moeten we elkaar zoeken naar hoe ga je dat dan weer voeten geven. Ik weet niet of dat nou met één centrale medewerker of dat nodig is.
Oké, en wat zou je dan wel kunnen doen?
Nou, je zal denk ik op zo'n afdeling, waar zo'n samengesteld team van medewerkers van Laurens, naasten en vrijwilligers, in een evenwaardige rol, met elkaar moeten nadenken over, ja, hoe gaan we hier aandacht besteden aan de kwaliteit van leven, aan het samenleven. En daar komt dan leefplezier als, wat mij betreft, vanzelf uit de voorschijn. Dat moet je ook niet te veel professionaliseren. Dat is toch een beetje de neiging die we hebben in de zorg, om dingen al snel te professionaliseren. Waarom moet je zoveel mogelijk, zo dicht mogelijk bij het gewone leven blijven.
Is eigenlijk een beetje vanzelfsprekend.
Ja, we hebben thuis ook geen medewerker leverancier in dienst genomen, zeg maar. Hè, om het een beetje leuk te hebben met elkaar. Dus ja, het moet volgens mij voorkomen uit de groep mensen die met elkaar samenleven.
Ja, Geertje, wil je daarop reageren?
Ja, ik ben het helemaal met Ronald eens. Op idealiter zou het een onderdeel van iedereens vak moeten zijn. Tegelijkertijd merken we dat zorgmedewerkers vaak aangeven daar te weinig tijd voor te hebben. En zo'n medewerker leefplezier heeft natuurlijk als nadeel dat je een extra FTE nodig hebt. Het kan wel bijvoorbeeld kansen bieden voor iemand die in de ziektewet zit of fysiek het werk van verzorging bijvoorbeeld niet aan kan.
Wat doet zo'n medewerker leefplezier eigenlijk?
Ja, die borgt eigenlijk dat daar aandacht voor is. Hè. Dus eigenlijk wat Ronald aangeeft. Je wil dat het in ieders normale handelen zit. Of in alle, eigenlijk de hele sfeer op de afdeling. En de medewerker leefplezier die draagt daar zorg voor. Dus die heeft heel expliciet aandacht bij een nieuwe bewoner. Wat voor iemand belangrijk is. Die zorgt ook voor de middelen, dat de middelen er zijn. Hè. Dan wil iemand breien, die regelt trein halen. Dat is heel praktisch soms. Maar het gaat ook over gesprekken voeren met mensen op de afdeling. Van lukt het om de zorg vorm te geven op die manier? En waarom wel en waarom niet? En wat heb je nog nodig?
En wat vind je dan van wat Ronald zegt? Dat het eigenlijk meer een soort integraal onderdeel zou moeten zijn van een team?
Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk een medewerker leefplezier kan dat bevorderen, versnellen, verbeteren. Ik begrijp ook dat in tijden van grote arbeidsmarktkrapte het scenario wat toch een extra FTE vraagt niet de eerste keuze is.
Ik kan me ook zo voorstellen dat je inderdaad, we hebben natuurlijk best een hele grote verandering van de manier van werken. Dat je in het begin wel mensen hebt die je ook helpen bij dat anders werken. Bij dat werken vanuit dat gewone leven, dat denken vanuit het gewone leven in plaats van uit het zorgen voor, zeg maar. Dus misschien is dat een mooie tijdelijke functie.
Precies.
Om de beweging te ondersteunen.
Aan te ja.
Ja.
Het rapport is gratis toegankelijk, Geertje. Hebben jullie al veel reacties gehad tot nu toe?
Ja, het is afgelopen donderdag online gekomen, dus 5 dagen nu. En het is al meer dan 800 keer gedownload, zagen we. En we krijgen ook heel veel positieve reacties van mensen, beleidsmakers, zorgorganisaties, die eigenlijk zeggen, nou, het is een mooie combinatie tussen inspirerend en radicaal en anders enerzijds, maar ook echt direct toepasbaar en praktisch anderzijds.
Oké, en heb je ook een idee hoeveel zorgorganisaties hier nou echt mee aan de slag gaan?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop dat het ook van inspiratie tot actie over zal gaan. Ze hebben het rapport ook bewust geschreven. We hebben ook adviseurs in dienst die zorgorganisaties daarbij kunnen ondersteunen. Hè? Van wat als je dan met een van de scenario's aan de slag zou willen, wat betekent dat dan voor je functiehuis en hoe kom je tot zo'n verandering?
Oké.
We hebben er ook een themasessie voor georganiseerd.
Waar je voor kunt inschrijven als zorgorganisaties.
Ja, oké.
Ronald, hè, we hebben nu een paar van die scenario's een beetje doorlopen. Welke ga je nu echt kiezen en hoe ga je dat doen?
Nou, we gaan denk ik niet één scenario kiezen. Hè. Ik denk dat we er op 3 in ieder geval echt gaan inzetten. Dat is wat in dit rapport vliegend team wordt genoemd. Die positie van de mantelzorgers en die positie van de vrijwilligers. Hè. Dat zijn eigenlijk de 3 scenario's. En we zien binnen Lauwersdouwers, een grote organisatie, dat er plekken zijn waar dit ook echt al wel aan het gebeuren is. Dus het is ook niet zo dat we alleen maar hierover praten. We zijn op een aantal plekken aan het doen. Daar gaat het bijna vanzelf. We zien ook plekken waar mensen het nog heel ingewikkeld vinden. En zeggen, ja, maar hoe moet dat dan?
Wat vinden ze ingewikkeld aan dan?
Nou, een van de vragen is natuurlijk, kijk, we kunnen het heel makkelijk hebben over vrijwilligers, bijvoorbeeld. En gaat het over naasten, maar zijn ze er wel? Hè? Dus even een vraag die we terugkrijgen. En het mooie van dit rapport is dat het laat zien, wat zijn de taken die je kan laten doen door vrijwilligers? Dat zijn er dus heel veel, in de naasten. Maar hoe vind je die vrijwilligers nou? Dat is ook wel een worsteling die we hier natuurlijk ook in Rotterdam hebben. Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? Waarbij we wel zien dat er veel mensen zijn die potentie willen doen. En ook echt wel willen bijdragen. Ook zeker de bijdrage op het gebied van ouderen. Het leven van ouderen. Maar bij elkaar brengen van vraag en aanbod, dat is nog wel een uitdaging. Een van de dingen waar we bijvoorbeeld aan denken is een app. Waarin we deze taken ook gaan plaatsen. En waarin vrijwilligers ook kunnen kiezen op een flexibele manier van wanneer wil ik nou in mijn drukke leven toch een bijdrage leveren aan het leven van ouderen. Want we zien veel mensen die van betekenis willen zijn voor een ander. Maar we moeten ook zorgen dat de drempel om dat te doen, dat die niet laag blijft, laag wordt. En dat er een bepaalde mate van flexibiliteit erin blijft zitten. Zeg maar, mensen hebben een druk leven en niet iedereen is in staat om te zeggen, ik kan altijd op die dag iets betekenen. Dus dat is iets waar we nu over aan het nadenken zijn. Want ja, gaan we het ook makkelijker maken om ook daadwerkelijk in te stappen.
Tegelijkertijd zeg je ook van, het wordt niet meer zo vrijblijvend. Hè? Maar wat dan met mensen die geen naasten hebben, die alleen zijn?
Ja, dat zijn er heel veel. Dus heel veel mensen bij Lauwers, die hebben helemaal geen naasten. Of die hebben naasten die heel ver weg woont. Of die ook echt geen tijd heeft om allerlei legitieme redenen. Wat zelf helemaal niet gezond is bijvoorbeeld. Dus wij geloven in de inzet van naasten die er wel zijn. En we geloven daarnaast ook in juist die groep vrijwilligers. Die is veel groter. Die potentie is veel groter dan de groep naast. Dus we richten ons nadrukkelijk op beide.
Hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk?
Nu 2000.
Zo.
Dus dat zijn er wel heel veel. Maar dat zijn wel mensen die nog niet over dat hele brede palet van taken worden ingezet. Dus we gaan op zoek naar ook andere vrijwilligers. Je moet ook aansluiten bij wat vrijwilligers zelf willen. Om juist ook op die andere taken die we nu zichtbaar in zicht hebben gekregen, zeg maar, mensen in te zetten. En we gaan de bestaande vrijwilligers ook verleiden om ook wat breder in te zetten.
Oké. Geertje, kun jij daar nog iets aan toevoegen?
Ja, wij hebben in het rapport ook veel aandacht voor het ondersteunen van die mantelzorgers en vrijwilligers. We zagen nu in die tijdsbesteding van medewerkers dat ze ook heel veel tijd kwijt zijn aan afstemming met hen. Dat in veel organisaties zit daar nog geen centrale regie op. En dat zou hen denk ik heel erg ontlasten. En die potentie ook nog veel meer tot zijn recht kunnen laten komen. Maar het zit hem ook in allerlei praktische dingen. Hè. Zorg dat mantelzorgers altijd mee kunnen eten. Ook al is het onverwacht. Regel misschien een paar werkplekken waar mensen die ondertussen even een call kunnen doen voor hun werk. En dus je kan denk ik ook als organisatie met heel veel winst halen in het ondersteunen van deze mensen.
Ja.
Ja, dit herken ik helemaal. Ja.
Hoe bedoel je, hoezo herken je dat?
Nou ja, dat nodig is. Dus dat je ook moet nadenken over wat hebben mensen dan nodig als ze bij jou iets komen doen. Bijvoorbeeld het inrichten van werkplekken. Daar hebben we het hier ook al over gehad. Van, ja, dat betekent echt als we nu ons gebouwen kijken, dat daar ruimte moet zijn voor mensen om bijvoorbeeld even te kunnen werken. Dus je moet heel anders gaan nadenken over hoe faciliteer je ook die groep mensen. En hoe zorg je ervoor dat ze uiteindelijk ook een evenwaardige positie krijgen in het team. Dus dat ze echt een teamlid worden. En niet, ik vind ook het woord vrijwilliger. Ik ben nog steeds op zoek naar een ander woord. Gaan we vast vinden. We hebben al gedacht aan kameraden. Dat is natuurlijk typisch Rotterdams. Maar misschien niet het juiste woord. Maar in ieder geval een woord dat aangeeft dat ze echt lid zijn van het team. En dus mee eten. Maar ook meegaan met het personeelsuitje om zo maar te zeggen. Want je bent lid van het team.
En hoe kun je dan lid worden van het team?
In ieder geval daarvoor uitgenodigd te worden. Hè, dus om ook echt zo in te richten dat je een evenwaardige positie hebt aan de medewerkers die bij Laurens in dienst zijn. Dat je niet het gevoel hebt dat je professionals hebt en de rest, om zo maar te zeggen. Hè. Dus dat je echt spreekt over één team en goed nadenkt de organisatie. Hoe faciliteer je dit team? Hoe faciliteer je ook specifiek dus ook die vrijwilligers? Want je eigen medewerkers zijn over het algemeen al wel over nagedacht, wat die nodig hebben. En nu moet je dus goed nadenken over de vraag, wat hebben vrijwilligers dan nodig om ook echt in die evenwaardige positie te komen?
En de laatste vraag.
Ja.
In hoeverre kun je aangeven hoe hard jullie die vrijwilligers en mantelzorgers nodig hebben?
Nou, heel hard. Ik denk dat als we deze nieuwe manier van werken niet met elkaar weten te realiseren de komende jaren, dan kom je dus een beetje op die hele bijzondere noodoplossingen die ook in het rapport staan. En dan gaat heel erg raken aan de kwaliteit van het. Dus we hebben ze hard nodig. En tegelijkertijd denk ik dat we daarmee ook een enorme sprong maken als samenleving. Omdat het ook iets doet, iets moois doet met de manier waarop we hier in deze stad, maar ook in dit land, met elkaar samenleven. Ook daar moeten we denk ik wel iets in willen veranderen.
Mooi. Hartstikke bedankt voor jullie tijd en voor dit gesprek. En succes met de scenario's.
Dankjewel.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Voorzorg. U hoorde redacteur Suzanne Bremmers in gesprek met Ronald Buijs en Geertje van der Ven. De muziek is gemaakt door Pond 5. De montage was in handen van Ties Timmers. Tot slot wil ik u graag bedanken voor het luisteren en zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.